De vorige keer toen ik hier was, oh, nou doet hij het ja, toen hebben we met elkaar 1 Petrus 1 overdacht. Vers 1 tot en met 12. En dat ging om, Petrus die schrijft aan christenen in de verstrooiing. Dat zijn heidenen die tot het geloof zijn gekomen en zo een gemeente hebben gevormd in Turkije. En ze hebben het niet makkelijk in hun omgeving en Petrus die wil hen dan bemoedigen. En dat doet hij vanuit de christelijke hoop. Hij wil hen wijzen op eigenlijk het doel wat God met hen heeft en wat er, die erfenis die voor hen in het verstek ligt. En vanmorgen wilde ik verder gaan met de eerste Petrusbrief, maar dan een klein stukje overslaan. En dan beginnen we bij vers 22, 1 Petrus 22. En tot en met hoofdstuk 2, vers 10. En daar gaat het dan over de christelijke gemeente als het, of een huis van God. Het geestelijke huis van God in de verstrooiing. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling, maar het maakt niet uit welke vertaling u heeft. Dus 1 Petrus 1 vanaf vers 22. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederliefde, hebt elkaar dan vurig lief uit een rein hart. U die opnieuw geboren bent, want dat waren die mensen. Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Namelijk door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras. En al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Daarom leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen, ze waren natuurlijk net tot geloof gekomen, naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heer goede tieren is. En kom naar hem toe, als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift: zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan die gelooft, is hij kostbaar, dierbaar. Maar voor de ongehoorzamen geldt, de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden en een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, die voorheen geen volk was. En zo geldt dat eigenlijk voor ons allemaal. Maar nu Gods volk bent geworden. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Petrus beschrijft de gemeente dus als een geestelijk huis. En Daarom wil ik er nog een klein stukje bijlezen uit Efeze. Efeze 2, een paar versen maar. Vanaf vers 17. Tot het einde. Efeze 2, 17 tot 21. En bij zijn komst, een hoofdletter, heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was. Het was ook zo met de mensen waar Petrus aan schrijft. En aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden, dat zijn de heidenen en de joden, door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de hoeksteen is. Dat zei Petrus ook. Hij is tot een hoofd des hoeks geworden. En op wie het hele gebouw, de gemeente, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heer. Op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Tot zover de schriftlezingen van deze morgen. Die uiteraard alles met elkaar te maken hebben. Dat heeft u wel gehoord. In de eerste Petrusbrief, het tweede hoofdstuk, merken we dat Petrus aan de hand van oudtestamentische beelden, de tempel, het priesterschap, het heiligdom, offers, beschrijft hij de nieuwtestamentische gemeente. En daar willen we vanmorgen met elkaar over gaan nadenken. In de eerste plaats de gemeente als een geestelijk huis, als een geestelijke tempel in de nieuwe bedeling. Dat is één. Dat vinden we in vers 5, 2 vers 5. En dan de geestelijke groei van dat huis. De geestelijke groei van de gemeente. Dat vinden we in 2 vers 2. Opdat u daardoor mag opgroeien. En dan tot slot de geestelijke offers die in dat huis gebracht worden. Geestelijke offers. Dus hij maakt alles geestelijk. Een stenen huis wordt een geestelijk huis. Geestelijke groei. En tot slot geen dierenoffers, maar geestelijke offers. En ik wilde na de dienst zingen, misschien kan de muziekgroep daar vast even over nadenken of het opzoeken. Opwekking 430, Heer, ik prijs uw grote naam. Heer, ik prijs uw grote naam. Broeders en zusters, de gemeente, om te beginnen als een geestelijk gebouw, daar gaan we eerst met elkaar over nadenken. Misschien zijn er wel eens mensen op vakantie geweest in een land als Frankrijk of Italië of misschien Spanje. En dan kun je van die schitterende kathedralen vinden. Die hele grote, prachtige kerken die allemaal zo gebouwd zijn in de 14, 15, 16e eeuw. Kathedralen in zo'n drukke stad. Je doet de deur open, je komt naar binnen en dan zo'n heerlijke stilte. En je verwondert je om alles wat je daar ziet. Schitterende, gebrandschilderde ramen, schitterend houtsnijwerk, muur- en plafondschilderingen. Het is een en al pracht en praal. En dat is heel mooi. En hoe komt het nou dat die kerken zo schitterend gebouwd zijn? Dat had alles te maken met de visie die men toen, de Rooms-Katholieke Kerk, op de kerk had. Men zag de kerk echt als het huis van God. Zoals de tempel dat in het Oude Testament was. Dus het kon niet mooi genoeg zijn. Kosten, nog moeite werden gespaard. Men bouwde soms 100 jaar aan een kerk. 100 jaar. En iedereen gaf daar zijn laatste cent aan. Op zich mooi natuurlijk als je er zoveel voor over hebt. Als de mensen zoveel over zouden hebben voor de gemeente. Maar zit er toch ook niet iets mis om zoveel energie en geld in zo'n stenen gebouw te steken? Ik denk het wel. Kijk, in het Oude Testament was de tempel ook prachtig versierd. Dat kunnen we lezen in het Oude Testament. Ook daar werden kosten nog moeite gespaard. Maar in het Nieuwe Testament is dat nou allemaal niet een beetje anders geworden? Ja, dat is inderdaad heel anders geworden. Want, wat zegt de Bijbel, dat sinds de verwoesting van de tempel en de uitstorting van de geest in de eerste eeuw, is de gemeente het huis van God geworden. De mensen zelf zijn het huis van God geworden. En als je het zo bekijkt, dan heeft dus de katholieke kerk dat helemaal verkeerd begrepen. Ook in onze tijd kun je het vaak horen, dat voorgangers zeggen: we dank u dat we weer in uw huis mochten samenkomen. Dan krijgt dan een soort heilige klank, dat huis. Maar dat is helemaal niet juist om dat te zeggen. Want dat gebouw is maar een stenen gebouw. En God heeft nooit beloofd dat hij daar wil wonen. Zoals in de tempel. Want in de tempel in het Oude Testament was dat wel zo. Dat was echt het huis van God. En daar wil ik kort even iets over vertellen. Zeg maar van de eerste tempel tot nu. En dan maken we een klein uitstapje naar het Oude Testament. Ik denk eerst aan de eerste tempel die gebouwd is door koning Salomo. De tempel stond op een vaste plek, op de berg Sion, waar nu de stad Jeruzalem is. Daar is die ooit gebouwd, door koning Salomo. En dat is heel indrukwekkend, dat kun je lezen in het eerste boek Koningen, en dan het 8e hoofdstuk. Als dan Salomo die tempel helemaal af heeft en die tempel wordt ingewijd, moet je eens luisteren wat er dan gezegd wordt over wat er toen gebeurde. Heel indrukwekkend. Dan staat er: toen de priesters uit het heiligdom naar buiten traden, vulde een wolk het huis van de Heere. Zodat de priesters vanwege die wolk niet konden blijven staan om dienst te doen. Want de heerlijkheid van de Heere had het huis vervuld. Zo heilig was die aanwezigheid van God die letterlijk daar tegenwoordig werd. Toen zei Salomo: de Heer heeft gezegd in donkerheid willen wonen. Voltooid heb ik de bouw van het huis voor u tot een woning. Een vaste plaats om daar te wonen. God had een vaste plaats in de tempel. En heeft ook door die teken zeg maar, van die wolk laten merken dat hij echt onder het volk kwam wonen. Echt. Die wolk hebben we natuurlijk al eerder gezien in de woestijnreis, bij de tabernakel. Dat was een beeld voor de tegenwoordigheid van God. En zo is God nu daar gaan wonen, onder het volk, in de tijd van koning Salomo. Indrukwekkend. Maar u weet hoe het gegaan is. Die tempel heeft er een hele tijd gestaan, tot uiteindelijk koning Nebukadnezar kwam. Die vanwege de zonde van het volk het land veroverde, Jeruzalem veroverde en die tempel verwoest heeft. Die tempel is helemaal in gruzelementen geslagen en in de fik gestoken. Dat moet verschrikkelijk zijn geweest voor het volk Israël. Hun allerheiligste plek, compleet verwoest, er was niets meer van over. Maar wat betekende dat nou voor het volk? Gods aanwezigheid was dus weg. Dat kunnen wij niet meer zo voorstellen als christenen, maar voor de Joden wel. Er was geen plek meer waar God zijn woonsteden had. Goed, wat is er toen gebeurd? Het volk werd de ballingschap ingestuurd. Er was geen tempel meer en ze treurden in de ballingschap. Punt 1 waren ze ver van hun vaderland, het beloofde land. Punt 2, God woonde niet meer als het ware in het land. En dat was dus een grote tragedie. Maar wat is er gebeurd? Het volk mocht weer terugkeren na 70 jaar. Dat had Jeremia voorspeld. En ze komen dan in het land en ze zien, dat lezen in Esra, Nehemia, alles is kort en klein geslagen. De stad ligt in puin, de tempel, er is niets meer van over. En wat gaat er dan gebeuren? Zerubabel, die gaat die tempel weer herbouwen. Dat is natuurlijk altijd het verlangen van het Joodse volk. Er moet weer een huis voor God komen. En ook vandaag de dag, de orthodoxe Joden, en zeker de ultra-orthodoxe, verlangen maar één ding. Dat er weer een tempel komt. Want hoe kunnen wij nou God dienen zonder een tempel? Dat kan niet. In de Joodse visie, in het Joodse geloof. Er moet een plek zijn om God te dienen. Om offers aan God te brengen. En dan heb ik iets ontdekt dat is ontzettend opmerkelijk. Dat is heel bijzonder. Eén verschil is, als dan Zerubabel de tempel heeft gebouwd, de tweede tempel. Dan lees je niet meer dat God zijn intrek neemt met zo'n wolk. Dat lees je niet meer. Ik weet niet precies hoe we erover moeten denken, maar dat lezen we in ieder geval niet meer. Maar we lezen wel iets anders. Dat is een indrukwekkende profetie. Die kunnen we vinden bij de profeet Haggai. Haggai leefde in dezelfde tijd als Esra, Nehemia, Zerubabel, als profeet. En hij heeft dingen gezegd met betrekking tot die herbouwde tempel. En wat zegt hij dan? Dat is mooi. En dan zegt hij, wie onder u is overgebleven die dit huis, deze tempel, nog gezien heeft in zijn vorige heerlijkheid? De oude generatie, de oude mensen, die nog wisten hoe de tempel van Salomo eruit zag. En dan zegt hij, en hoe ziet het er nu uit? Is het niet als niets in uw ogen? Als niets. Oftewel, die was lang zo mooi niet als de tempel van Salomo. Lang zo mooi niet. Het volk zou kunnen treuren. Ach, wat hebben we ervoor in de plaats gekregen? Maar dan komt die profetie. Dan komt die profetie. En die wijst al een beetje op de betrekkelijkheid van zo'n aartshuis van God. Want wat zegt Haggai dan? Maar de toekomstige heerlijkheid van dit huis, die zal groter zijn nog dan de vorige, zegt de Heere der Heerscharen. Want op deze plaats zal ik mijn heil geven. Deze plaats. En dan moet je weten dat het woord heil Yeshua is in het Hebreeuws. Dat is indrukwekkend, want op deze plaats zal ik Jezus geven. Dat zei Haggai. En dat is gebeurd. Dat kunnen we lezen in het Nieuwe Testament. Op een gegeven moment komt Maria met Jezus op haar armen die tempel binnenlopen. Die tempel. En dan staat Simeon daar. En die heeft een gezicht gekregen dat hij de verlosser zal zien die beloofd is. En als Maria dan aankomt lopen, dan ziet hij in het geloof dat daarmee zijn belofte aan hem in vervulling gaat. En dan zegt hij, nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede. Want mijn ogen hebben uw, en dan komt het Yeshua gezien. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Dat God op deze plek zijn Yeshua, zijn heil zal geven. Dat is indrukwekkend. De Joodse mensen die dicht bij God leefden, die kenden het profetisch woord. En die herkenden dat gelijk. Schitterend, hè? Goed, en dat geeft dus al iets aan van de betrekkelijkheid van het huis. Want die heerlijkheid is als het ware nu geprojecteerd op Jezus. Dat gebouw vroeger, maar nu gaat het meer, de aandacht gaat naar Jezus Christus uit. En hoe gaat het dan verder? In de geschiedenis. Dat weten we waarschijnlijk allemaal wel. Jezus heeft geleefd, is gestorven aan het kruis, is opgestaan. De geest is uitgestort. En dan in het jaar 70 wordt ook die tempel met de grond gelijkgemaakt. Door de Romeinen in het jaar 70 na Christus. Opnieuw was de plaats van God weg. Geen heiligdom meer, geen woonplaats meer voor God. Maar dat hoeft ook niet meer. Want wat werd er met name in die tempel gedaan? Offers brengen. Maar Jezus, dat kunnen we op allerlei andere plaatsen lezen, heeft het offer gebracht. We hebben dat net al gehoord. Hij is de hoge priester. Hij was zelf een onbestraffelijk, onbevlekt lam. Er hoeft geen offer meer gebracht te worden. Er hoeft geen tempel meer te komen. En wat is er verder gebeurd? De geest is uitgestort. En de geest die gaat nu mensen maken, een gemeente vormen, die de tempel van God wordt. Niet meer alleen in Israël, maar maar over het rond van de hele aarde komen er zogezegd woonplaatsen voor God. Hij woont overal waar een gemeente samenkomt. U weet misschien wel, dat zeg ik even tussendoor, dat wat hebben de Joden nou gedaan in plaats van een tempel? Ze dachten, er moet toch iets zijn, een plaats waar we samenkomen. Ja, de synagoges. Toen kwamen overal synagoges. Dat werden gebedshuizen. Plaatsen om te bidden. Je zou kunnen zeggen dat de kerk in die zin, de gemeente, meer lijkt op een synagoge, een plaats van gebed, dan de plaats waar God woont. Een plaats waar we uit de Bijbel lezen, dat doen de Joden ook, een plaats waar we bidden. Offers worden er niet meer gebracht. Er zit, zou je kunnen zeggen, een bepaalde vergelijking. En synagoges had je niet alleen natuurlijk in Jeruzalem, maar over het rond van de hele aarde waar zij verstrooid zijn, hebben ze hun plaats gebouwd. En de Joden zien het dan zo dat hun gebeden komen in de plaats van de offerdienst. Maar dat is natuurlijk niet waar. Dat kan niet. Goed. Ja. Het wordt een gebouw, zegt Peter dan, van levende stenen. Een levend gebouw. Niet meer zo'n stenenhuis, zo'n stenen tempel van hout en steen. Nee, een levend geestelijk huis van de gelovigen. En die gelovigen, dat zijn levende stenen, zegt Peter dan. Dat is natuurlijk een beeld. Levende stenen. En waar worden ze op gebouwd? Op de levende steen. Ik heb ooit eens een keer in een gemeente gepreekt, die heette de levende steen. De levende steen, en dat is Jezus Christus. Hij is de eerste levende steen. En hij is gemaakt tot een hoeksteen, een fundament waar de gemeente op gebouwd wordt. Dat lazen we ook in Efeze. En het is eigenlijk aardig dat je dan heel mooi het werk van het drie-enige God kan zien in de bouw van de gemeente. God de Vader is de architect. Die heeft het allemaal zo bedacht. Jezus Christus is gegeven tot het fundament. Tot de hoeksteen. En de Heilige Geest, die maakt dode stenen tot levende stenen en die metselt die in dat nieuwe gebouw, in het geestelijke huis van God. Daar gaat het om bij Petrus. Dat beeld gebruikt hij dus tegen de achtergrond van de tempel. Nou, we hebben er met elkaar uitgebreid nu even bij stilgestaan. Begrijp je hoe hij dat nieuwe gebouw gaat beschrijven? Met beelden van het Oude Testament, maar het is allemaal wel anders geworden. Na het offer van Jezus en de uitstorting van de geest. Hij haalt ook profetieën aan. Want in het Oude Testament was dat al beloofd. Orthodoxe Joden denken dat het Nieuwe Testament allemaal uit de grote duim is gezogen. Van mensen als Paulus en Petrus. Maar wat doen die mensen als Petrus en Paulus? Ze laten altijd weer zien, en Matthäus deed het ook. En hiermee is in vervulling gegaan. Ach, hier is in vervulling gegaan, zei ik al. En zegt Petrus, zie, ik leg in Sion een uitverkoren, kostbare hoeksteen. Dat had Jesaja al geprofeteerd. En die is er nu gekomen, zegt hij. Want Jezus die is gestorven, maar hij is levend geworden. Dus hij is een levende hoeksteen geworden. Van dat nieuwe gebouw, van dat nieuwe huis waar God wil wonen. En wat is nou de grote vraag aan ons? Vanmorgen en in onze tijd. Zijn wij nou al levende stenen? Hebben wij ons laten bouwen door de Heilige Geest? Laten gebruiken om dat geestelijke huis van God te vormen? Hoe meer stenen, hoe mooier dat geestelijke huis van God wordt. En de Heilige Geest gaat nog steeds door om dode stenen levend te maken. En er zijn helaas nog heel, heel veel dode stenen. In de wereld om ons heen. De vorige keer hebben we gezegd dat christenen zijn mensen in de verstrooiing. Het zijn eigenlijk vreemdelingen. Je bent een eenling geworden, wees nou eerlijk. Als ware gelovigen in onze tijd. In Nederland valt het nog mee, maar denk aan landen als Frankrijk. Echt mensen 1 op 1000. Ik doe even een gooi hoor. Maar het zijn echt vreemdelingen. Ze begrijpen niets meer van je levenswandel. Maar ook in de kerken, ook in de gemeentes, zijn er nog dode stenen. En misschien jongeren nog, die zich nog niet volledig hebben overgegeven aan Jezus Christus. Die hun knie nog niet gebogen hebben, die hun zonde nog niet beleden hebben aan God. En dan niet eenvoudig hebben gezegd, Heer Jezus, ik vertrouw op u. Want zo mooi, zegt Petrus, die belofte, die over, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En dan komt er een belofte, wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Prachtige tekst is dat, dat is heel eenvoudig. Als je in hem gelooft, zal je nooit bedrogen uitkomen. Dan komt het goed. Dan komt het echt helemaal goed. Alleen het geloof? Ja, alleen het geloof. Verder helemaal niks. Nee, voor de rest helemaal niks. Alleen het geloof. Alleen het vertrouwen dat Jezus de hoeksteen was. Jezus kwam natuurlijk ook niet uit de lucht vallen. Ook over hem zijn talloze profetieën in het Oude Testament gedaan. Daar gaan we nu niet over nadenken. Maar hij was echt de verlosser, mensen, jongeren. Hij was echt de Messias. Hij is gekomen om ons met God te verzoenen. Ja, en er gebeuren eigenlijk twee dingen onder de prediking, zegt Petrus. Hij zegt ja, voor degene die het woord van God geloven en het offer van Jezus voor de zonde aanvaarden. Degene die in het woord geloven. Maar, zegt hij, helaas is het ook zo dat er mensen zijn die het woord ongehoorzaam zijn. Dat zijn degenen, zegt hij, en dat is natuurlijk het beeld van die hoeksteen, maar die zegt hij, voor hen is hij geworden een steen van aanstoot en een rots van ergernis. Dat is erg, als dat voor je zou gelden, dat je je ergert aan Jezus. Het kan gebeuren, hè? Ook bij hele vrome kerkelijke christelijke mensen. Als het dan heel dichtbij komt, u moet uw knieën buigen voor Jezus en alleen in hem geloven. En dan komt er opeens aversie los. Al die vroomheid, prima. Maar als het dan om de kern gaat, dan komt er opeens weerstand. En denk aan de Joden, wat hebben ze zich geërgerd aan Jezus. En Jezus zegt ook ergens, zalig, of beter gezegd gezegend, die aan mij niet geërgerd zou worden. Want wij hebben de natuurlijke neiging als natuurlijk mens om ons te ergeren. Te ergeren. Dat is erg. Om ons aan Jezus te ergeren. En waarom ergen we daar nou aan? Aan hem. Dat is omdat we onszelf moeten verliezen. Wie zijn leven zal verliezen, die zal het behouden. Maar wie zijn eigen leven wil behouden, niet door de knieën gaan, niet je zonde belijden, die zal het verliezen. Dat is nou zo moeilijk voor ons. Eerlijk worden voor God. Eerlijk worden voor God. Maar het is zo heerlijk om eerlijk te worden voor God. Waarom doet niet iedereen dat, denk je wel eens? Alleen maar eerlijk worden. En als een kind het evangelie vertrouwen. Goed, we moeten overgaan naar het tweede punt. Anders wordt het te laat. De geestelijke groei van de gemeente. De geestelijke groei. Kijk, een stenen huis groeit natuurlijk niet. Dat snappen we allemaal wel. Maar een geestelijk huis wel. Dat konden we ook lezen in dat stukje uit Efeze dat ik heb voorgedragen. Daar staat, gebouwd op hem die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt, groeit het uit tot een heilige tempel in de Heere. We groeien uit tot een heilige tempel. Groeien, hè? Dat is belangrijk. Als ik het goed lees, en dat viel me eigenlijk pas later op, dan zegt Petrus, dat je wordt eigenlijk pas een geestelijk huis als je groeit. Je bent een levende steen, maar hoe kan die gemeente nou een huis worden? Dan moet er groei zijn. Dan wordt het pas echt een huis voor God. Ja, en hoe gaat het dan in zijn werk? Daar zegt hij hele mooie dingen over. Hele leerzame dingen. Hoe groeien we nou als gemeente? Hoe groeien we nou persoonlijk? Als tempel voor God. En dan zegt Petrus, nou zo, zegt hij dan, verlang vurig als pasgeboren kinderen, of misschien wat langer geleden geboren kinderen, naar de zuivere melk van het woord opdat u daardoor mag opgroeien. Hoe? Door te verlangen naar de zuivere melk van het woord. Ik weet niet welke vertaling u bij u heeft of gewend bent te lezen. Vroeger las ik altijd mijn Statenvertaling. En daar stond iets in waar ik niets van begreep vroeger. Er stond in: verlang naar de redelijke, onvervalste melk. Nou, wat ik me daar nou bij voor moet stellen, begrijp ik niks van. Redelijk en onvervalst. Ik zie tot mijn, zag tot mijn vreugde dat de herziene Statenvertaling van gemaakt heeft. De zuivere melk van het woord. Dat is een veel duidelijkere en betere vertaling. Want hoe zit het nou precies in elkaar? Voor het woord redelijk wordt logion gebruikt in het Grieks. Logion. Daar zit het woord logisch in en daar is weer het woord redelijk van afgeleid. Hè? Iets is logisch, iets is redelijk. De logos. Maar er is ook een andere Griekse betekenis. Logos staat ook voor woord. Jezus is het woord, de logos, zegt Johannes. Dus je kan het met redelijk vertalen, maar woord is veel beter. Dus eigenlijk staat er letterlijk de woordelijke zuivere melk. Maar daar kun je ook van maken de zuivere melk van het woord. Dat is gewoon Grieks. Zuivere melk van het woord. Onvervalst is ook zo'n woordje. Onvervalst. Onvermengd is al wat beter. En zuiver is nog beter. Je zou kunnen zeggen de pure melk van het woord. De pure melk van het woord. Dat is dit. Dat is de Bijbel. Het Oude en het Nieuwe Testament. Daar moet je naar verlangen, zegt Petrus. Dan zal je groeien. Dan zal je groeien. Het is net zo met een baby, hè. Wij hebben het thuis 3 keer meegemaakt. En mijn vrouw is er een groot voorstander van. Borstvoeding. Nou jongens, ze groeien als kool. Net geboren. Drinken, 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 drinken. En dat moet je ook doen als je wederom geboren bent. Lezen, lezen, lezen. Ik weet nog wel toen ik voor het eerst de smaak van Gods woord te pakken kreeg. Ik hield echt niet meer op. In een paar weken las ik de hele Bijbel uit. En nu moet ik echt mijn best doen om het in een jaar voor elkaar te krijgen. Ik weet niet hoe dat bij u is. Gelukkig maar, en dat is de zegen als je jong bent en tot geloof komt. Heb je nog alle tijd voor. Nu heb ik geen tijd. Dan zit je zoontje aan je te trekken. En dan belt er iemand en dan moet je weg. Maar in je jonge leven heb je alle tijd. Dat is fantastisch. Dat legt een fundament. Die Bijbel helemaal doorgaan. Dan ontvang je zoveel zegen. En dat moet je ook in de gemeente doen. De Bijbel, jongens, de Bijbel lezen. Dat is het middel. Dat was ook de grote ontdekking van de reformatie. De Bijbel moest in de volkstaal. Iedereen moest uit de Bijbel gaan lezen. Daar groei je door. Niet alleen met meedoen aan de ceremonieën, rituelen in de kerk, zoals toen gebruikelijk was. De mensen konden de Bijbel niet eens lezen. En daarom zullen er ook niet zoveel gegroeid zijn, vrees ik. De Bijbel lezen. De kinderen leren dat al, hè, op de lagere school. Read your Bible, pray every day. En wat komt er dan? If you want to grow. Als je wilt groeien, moet je de Bijbel lezen. Read your Bible en bidden. En bidden. Dat staat hier dan niet, maar dat is natuurlijk vanzelfsprekend. Bidden, dat deden ze ook in de tempel, hè, in de synagoge, en dat doen wij hier ook. Een huis van gebed. Huis van gebed, dat is ook zo'n profetie, hè? Mijn huis zal een huis van gebed worden voor alle volkeren. Nou, dat is weer anders. Dat schiet me zomaar te binnen. Een huis van gebed voor alle volkeren. Dus, ik wil u aansporen, en ook de jongeren in bijzonder onder ons, lees je Bijbel. Lees je Bijbel. Maakt niet uit welke vertaling. Probeer er doorheen te gaan. Probeer biddend met de Bijbel bezig te zijn. Daar groei je van. Daar ontdek je schatten. Dat neemt je geloofstwijfel weg. Als je die hebt. En wat ook zo mooi is, dat vind je ook zo mooi wat er dan staat. Opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heer goede tieren of goed is of zoet is. Hij wil zeggen, je hebt toch gesmaakt, goed de Heer is. Drinken dan, als je de smaak te pakken hebt. Want dan krijg je nog veel meer. Je hebt toch gesmaakt dat de Heer goed is. Ik hoop dat jullie dat allemaal gesmaakt hebben. Zowel ouderen als jongeren, dat de Heer goed is. Ik zal het echt nooit vergeten. Kijk, iedereen komt op een andere manier tot geloof. En ik ben heel radicaal tot geloof gekomen. En wat smaakte dat lekker. Hemel op aarde gewoon. Om te bidden uit de Bijbel te lezen. Hemel op aarde. Nou, daar wil Petrus ons toe aansporen. Om met dat woord bezig te zijn. Want dat smaakt naar christelijk of naar Christus zelf ten diepste. Hij ligt hierin verborgen, staat er op andere plaatsen. Hier vinden we getuigenissen over hem. Dat was het tweede punt, de geestelijke groei. Door het woord van God dus. En dan tot slot de geestelijke offers die in de gemeente worden gebracht. De geestelijke offers. Hij zegt dat wij een heilig priesterschap zijn. Of een heilig priesterdom. Ja, het is weer dat oudtestamentische beeld. Hè? Wij zijn met z'n allen priesters. Niet meer een selecte groep die in de tempel diende. Wij zijn alle een heilig priesterschap geworden. Dat zijn trouwens hoge woorden, hè? Als je dat toertje door laat dringen. Je kijkt eens naar jezelf. Ben ik dat? Een heilig priesterschap? Hoor ik daarbij? Nou, Petrus zegt het. Natuurlijk maar niet omdat we zelf zo heilig zijn. Maar omdat we dat geworden zijn doordat de Geest in ons woont. En daarom mogen we die naam dragen van een heilig priesterschap. Om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Altijd door Jezus Christus. Om wat voor offers gaat het nou hier? Waar zou je nou zo al aan moeten of aan kunnen denken? Hebben we er even over nagedacht. Het gaat hier, denk ik, om de vruchten van de Heilige Geest. De vruchten van de Geest. Dan breng je offers. Misschien wel de vrucht van de Geest. Als de Geest komt, ga je offers brengen. Maar het is soms wel nodig dat je aangespoord wordt om dat te doen. Want je vindt heel vaak dat christenen inzakken als ze ouder worden. Echt heel vaak. Dat zeg maar de oude mens weer wat de overhand krijgt. Dat het enthousiasme van het begin eraf gaat. Gebeurt heel vaak. En de duivel die doet zijn uiterste best om dat te laten gebeuren. Weet je wel, die kaars onder de korenmaat, hè? Weet je waarom? Want dan heb je geen effect op je omgeving. Jij bent gered, daar kan die niks meer aan doen. Maar dat jij ook tot een licht wordt voor je naaste, dat jij het evangelie iedereen gaat vertellen, daar komt dan niet veel meer van. En dat vindt hij prachtig. Dus laat dat niet gebeuren. En daarom zegt Petrus dat. Wij moeten offers brengen, mensen. Offers. Ik zat te denken, ja, we moeten onszelf tot een levend dankoffer stellen. Waar staat dat ook alweer in de Bijbel? Mensen, ik ging het zoeken. Ik kon het niet vinden. Toen met de online Bijbel, de computer, ik kon het niet vinden. Ik dacht, waar staat dat nou? Tot een levend dankoffer. En toen kwam ik bij een preek terecht op internet van een vrijgemaakte dominee. En die zei, in Romeinen staat dat we ons tot een levend dankoffer moeten stellen. Ik zoeken, ik kon het niet vinden. Als u het kan vinden, dan moet u het zeggen. Maar weet je waar? Toch, heb ik er nou overheen gelezen. Romeinen 12. Ja. Aha, daarom heb ik het niet gevonden. Ik heb gezocht op een levend dankoffer. Maar er staat hier een levend offer. Maar ja, nou gelukkig dat ik het gevonden heb, dat ik daar nou overheen gelezen heb. Hè? Ongelooflijk. Er staat eigenlijk hetzelfde. Hè? Ik roep u dan toe, dat is precies hetzelfde als Petrus, broeders. Door de ontfermingen van God om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is, dan heb je het weer, uw redelijke godsdienst. Uw godsdienst van het woord, zullen we er maar van maken. Uw redelijke godsdienst. Ja, jezelf tot een levend dankoffer. Maar weet je waar het in ieder geval wel staat? Daar kom ik op uit. De Heidelbergse catechismus. Wordt hier denk ik niet zo vaak meer uitgepreekt. Maar mensen, er staan prachtige vragen en antwoorden in. Prachtig. Tuurlijk kun je op punten en komma's en dingen kun je kritiek hebben. En het is eenzijdig en er is geen aandacht voor Israël. Ik weet het allemaal, maar de kern staat er echt wel in, mensen. En weet je wat er staat? Prachtig. Waarom wordt u een christen genaamd? Nou, op de cursus hebben we gezegd, christen, dat is een gezalfde. Waarom word je nou een gezalfde genaamd? En dan zegt de catechismus, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en zo aan zijn zalving, deelachtig ben. Ik deel ook in zijn zalving. Opdat ik zijn naam zou belijden en mijzelf tot een levend dankoffer aan hem zou offeren. En met een vrije en goed geweten in dit leven tegen de zonde zou strijden. En hier namaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen zou regeren. Nou, best evangelisch, hè? Schitterend, toch? Daar stond het, daar heb ik het gevonden, tot een levend dankoffer aan hem. En dan gaat het hier ook om. We moeten onszelf tot een levend dankoffer. Wij zijn het. Wij, ons lichaam. Wij moeten het overal zijn, om ons heen. Als een offer voor hem. Laat ik het eens wat praktischer maken, tot slot. Wat voor soort zaken zou je dan moeten denken? Nou, ik denk dat het eigenlijk om twee dingen gaat. Een dankoffer richting God, voor hem. En een, als een offer voor onze naaste zijn. Dat denk ik. Offers voor God en offers voor elkaar. Nou, waarom denk ik daaraan? Omdat ik dat tegenkom in allerlei teksten. Bijvoorbeeld in 1 Petrus 1 vers 22, wat we met elkaar lazen. Hebt dan elkaar vurig lief uit een oprecht hart. Ik denk dat dat iets van een geestelijk offer is. De ander liefhebben. Dat is wat de geest ook in ons wil. En er staat notabene als de kern van de wet. God liefhebben boven alles en het naaste als jezelf. Nou, is dat niet het offer? Is dat niet het belangrijkste? Elkaar liefhebben als onszelf uit een rein hart, oprecht, dat je het meent. Nou, als het goed is, zou je dat moeten proeven. Zou dat een buitenstaander moeten proeven in de christelijke gemeente? In de wereld is het vaak zo koud en zo egoïstisch. Hier geven we om elkaar. Hier zijn we er voor elkaar. Dan moet je jezelf soms verloochenen. Wel eens dingen doen die je liever niet doet. Maar je doet het voor de ander. En daarom ook voor God. Wat zei Jezus? Wat je mijn minste broeders hebt gedaan, heb je aan mij gedaan. Goed doen aan anderen. Goed doen. Weet je wat er staat in Hebreeën 13? Vergeet ook nooit elkaar goed te doen en elkaar te helpen. Want dat zijn de offers die God wel behagelijk zijn. Staat er letterlijk. Dat is dat je naaste liefhebben als jezelf. Elkaar helpen, heel praktisch. Dat kan zijn behangen bij een oude mevrouw. Het zijn geestelijke offers. Het gaat niet altijd om de hele grote dingen. Het gaat ook om de kleine dingen. Boodschappen gewoon voor iemand doen. In de gemeente die het niet meer kan. Iemand bezoeken die ziek is. Voor iemand bidden. Elkaar helpen. En als we denken aan dankoffers, geestelijke offers voor God. Waar zou je dan aan kunnen denken? Nou, dan denk ik bijvoorbeeld aan 1 Petrus 2 vers 9. U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap. Dat is wat, een koninklijk priesterschap. Een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. En dan opdat, waarom? Nou, om geestelijke offers te brengen. En wat zegt hij dan? Opdat u de deugden, deugden, hè, dat is Gods genade, Gods rechtvaardigheid, Gods liefde, dat zijn deugden. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Is dat niet schitterend? Als je zelf in de duisternis leefde en daarna in het licht, dat je dat gaat verkondigen aan anderen. Dan breng je ook een offer. Evangelisatiewerk. Moet je misschien jezelf ook verloochenen. Je tijd en ja, een beetje lastig, hè? Ja, komt weer zo'n, dan voel je je toch niet altijd even gemakkelijk over het evangelie praten. Zo is het gewoon. Maar dat is wel een offer brengen. Misschien word je erom uitgelachen. Ja, ik vond het vroeger overigens heel moeilijk op mijn werk. Maar tegenwoordig toch veel minder gelukkig. Veel vrijmoediger kan ik daarover praten. En als je dat vaker doet, dan, ja, dan vind je rust in. Hoe zekerder je ook bent van het geloven, van een rijkdom die er is. Hoe overtuigder je de ander ook kan vertellen. En dan maakt het je ook niet zoveel uit wat dan de reactie is. Dus dat is ook een offer. Gods grote daden van liefde en genade verkondigen. Wij weten het als het goed is, maar heel veel mensen, die weten het nog niet. En wie moet het anders vertellen? Daar wil God ons voor gebruiken. Voor de rest is er niemand die dat vertelt. Niemand. Dus wij moeten die offers brengen, als gemeente. En dan dankzeggingen. Dat is denk ik ook echt een geestelijk offer in de gemeente. Dankzeggingen. Dankt God in alles staat er in Thessalonicenzen? Want dat is de wil van God in Christus Jezus. Dat is ook een geestelijk offer. God danken. Dat ziet God graag, dat we hem danken. Je had ook de dankoffers in het Oude Testament. Je hebt allerlei soorten offers. Zondoffers voor de zonde. Maar ook dankoffers. Die zijn puur om God te danken. Voor wie God is. Voor wie God wil zijn. Die moeten we ook brengen. Hier danken voor alle goede dingen die we van hem ontvangen. Niet alleen de grote, maar ook de kleine dingen. De gemeente is een plaats waar we God danken. En tot slot denk ik dan, en er is misschien nog veel meer te noemen, aan lofprijzingen. Dat is ook een belangrijk dankoffer, geestelijk offer voor God. Lofprijzingen. Staat ook weer in Hebreeën. Laten wij dan door hem, dat is door Christus, aan God voortdurend lofoffer brengen. Namelijk de vrucht van onze lippen die zijn naam belijden. Schitterend, hè? Dat is nou echt praise. Namelijk de vrucht van onze lippen die zijn naam belijden. Laat dit een huis zijn waar Gods naam beleden wordt en geprezen wordt en geloofd wordt. Heere God, Vader van onze Heer Jezus Christus. Het was weer heerlijk om hier samen te zijn. Als een geestelijk huis waar uw naam geprezen, geloofd en gedankt mag worden. Waar we onderwezen worden uit het woord van u. Heer, we hebben nagedacht over de gemeente als een geestelijk huis en hoe die op moet groeien en offers moet brengen voor u. Mag brengen. Heer, en dan staan we beschaamd, laten we dat maar eerlijk zeggen, dat we daarin vaak, zo vaak tekortschieten. We kunnen er makkelijk over praten, maar het doen is nog twee. Heer, en daarom wil ik bidden, vul ons met uw Heilige Geest. Heer, zoals in de Oude Testament zagen hoe u de tabernakel vulde met een wolk, een steken van uw aanwezigheid, van uw geest. En ook later de tempel met een wolk vervulde. In dat beeld wilt u zo ons leven ook vervullen met uw Heilige Geest. Om er heel dicht bij u te leven. En dat bidden we voor deze gemeente. Dat het hier een huis van u mag zijn. Heer, ik wil in het bijzonder bidden voor de mensen die zich nog niet hebben laten inmetselen in het geestelijke huis. Als er nog dode stenen zijn, misschien ouderen, verhard of jongeren, nog onverschillig. Of ja, ik nog nooit echt aangesproken. Maak ze tot levende stenen, want hoe goed is het om deel uit te maken van dat huis. Eerder mogen we weten dat we later eeuwig leven zullen ontvangen. Dan geeft u ons vrede in ons hart. Dat zei Augustinus al, onrustig is ons hart. En dat is bij zoveel jongeren zo. Totdat het rust vindt in u. Daar wordt de echte rust gevonden. De blijdschap, de vreugde, vergeving van zonde. Ja, Heer wil ons dat alle geven. Dat wil ik u bidden. Geprezen zij uw naam tot in eeuwigheid. Amen.